Villa VPRO. Tessel Blok en Ger Jochems.
Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO met het tweede deel van Schuld en Boete. Veel leden van het panel zijn hier in de studio voor de laatste uitzending. Voor het nieuws hoorde u de eerste vijf, die hebben inmiddels plaatsgemaakt voor hun collega's. En wij praten door over een aantal dingen die zij ook al aangetipt hebben en wat nieuwe zaken. Hier zitten nu Merel van Leeuwen, justitieverslaggever voor Wegenerbladen, Jeroen Recour, Tweede Kamerlid Partij van de Arbeid en oud-rechter. En weer drie strafrechtadvocaten, Peter Plasman, Marnix van der Werf en Sidney Smeets.
We beginnen met een onaangename verrassing voor heel veel mensen. Want opvallend veel mensen die hun boetes niet hebben betaald, die zitten met kerst vast. Die worden gegijzeld. En volgens de voorzitter van de Vereniging Sociale Advocatuur, Hein Vogel, is dat omdat er dan zoveel cellen leegstaan. Nou weet ik ook wel, Merel, dat sommige dingen in het leven heel erg simpel zijn. Maar is dit er één van? Er staan cellen leeg en we kunnen deze lui fijn onder druk zetten op een dag als kerst om die boetes te laten betalen?
Ik weet eerlijk gezegd niet of dat de reden is dat die cellen leeg staan.
Dat zegt die Hein Vogel. Vind jij dat plausibel?
Volgens mij is het meer zo. Dit doen ze ook volgens mij voor de zomervakantie. Vanuit het idee, mensen zijn ook willen graag thuis zijn. Zijn thuis, kunnen we makkelijk ophalen. Kijk ook even hier naar alle juristen. Want
ik ben
volgens
nog nooit
mij is...
opgehaald hoor.
Sorry?
Ik ben nog nooit opgehaald.
En terwijl je nooit je boetes betaalt, wil je zeggen?
Ik heb ook geen boetes.
Nee, maar het is inderdaad een pressiemiddel omdat mensen voor de kerst thuis willen zijn. En dan denken ze van nou, dan betalen ze die boetes wel. Alleen het probleem is dat daarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met de individuele omstandigheden van mensen. Er kunnen natuurlijk allerlei bijzondere redenen zijn waarom iemand een boete niet heeft betaald. Dat wil niet zeggen dat hij hem niet moet betalen. Maar als je dan zo'n maatregel treft, dan tref je sommige mensen extra hard.
Peter Plasman, bijvoorbeeld mensen die dakloos zijn geworden of überhaupt het geld niet hebben. Vind je dat zo'n gijzeling dan een fair middel is?
Nee, dat vind ik niet. Want gijzelen moet natuurlijk bedoeld zijn om iemand dat te laten doen wat hij niet wil doen. En niet om iets te laten doen wat hij niet kan doen. En hier praten we over groot aantal van mensen die echt niet kunnen betalen. En ja, die ben je dan ook dubbel aan straf. Want ze moeten vastzitten. Dat wordt natuurlijk ervaren als straf, terwijl het een dwangmiddel is. Maar ze moeten uiteindelijk ook nog steeds betalen. Dus ik vind het wel moeilijk, want je kan natuurlijk ook niet zeggen, nou, betaal maar niet. Maar met kerst en dan weten dat er veel mensen bij zitten die toch niet kunnen betalen. Dat zou niet met kerst extra moeten gebeuren, vind ik.
Jeroen Recour, zou het helpen als dan het OM zou zeggen, luister meneer X, we hadden u nu vast kunnen zetten, dan had u een enorme kloterige kerst gehad. We doen het niet, maar wel als de sodemieter januari betalen. En dat allemaal in ambtelijke taal uiteraard.
Nou, waarom eigenlijk? Geen woord Spaans.
Dit klinkt heel duidelijk. Dat is natuurlijk feitelijk wat er gebeurt. Zodra je betaalt, ga je eruit. Ik ken ook wel voorbeelden van voor een WK voetbal. Er wordt natuurlijk wel gezocht naar momenten dat mensen echt denken, oh nee, een weekje zitten kan ik nog wel aan, maar niet op deze momenten.
Nee.
Het schijnt heel effectief te zijn.
Maar overigens, is er coulance? Als het gaat om de mensen die Sidney Smeets en Peter Plasman beschrijven, die veel willen, maar niet kunnen.
Nee, kijk, daar zit natuurlijk het probleem. Hè. Dit wordt zonder aanzien des persoons gedaan. En dan pak je ook mensen die absoluut niet kunnen en die denken, jeetje, nou had ik nog ergens een oude sok, dan doe ik het daar wel uit. Die mensen vind ik, moet ik zeggen, helemaal niet zoveel erg dat je de druk wat opvoert. Overigens staan er echt veel cellen leeg op dit moment. Maar die mensen die echt
dat is toch
kunnen,
zonde, klinkt het een beetje.
Ja, maar het is logisch als je cellen leeg hebt, dat je gaat denken,
dat je er iemand in wil.
Precies. Het vult zich vanzelf. Ja, nee. Maar Marnix van der Werf, we hebben het er nou zo over, en dat is allemaal heel erg voor die mensen, maar je moet het wel heel erg ver hebben laten komen, tot en met beslag van hoe heet zo iemand die beslag legt?
Deurwaarder.
Dus zover moet het wel gekomen zijn.
Dat is ook wel zo. Ik ben het wel met Peter Plasman eens als hij zegt van ja, er zijn mensen die hierdoor onevenredig zwaar getroffen worden. Maar ik denk wel dat het zo is dat de grote meerderheid gewoon mensen zijn die hun boetes niet betalen. En als je dat dan keer op keer niet doet en er komt uiteindelijk een deurwaarder langs en je wordt daarna opgehaald, dan vind ik dat niet zo erg. Al helemaal niet in het licht van de gedachte dat in die grote groep ook heel veel mensen vinden die vinden dat de politie en het strafrecht voor anderen veel harder moeten optreden. Vind ik het niet zo erg dat deze mensen ook een keertje worden opgehaald.
Maar wil jij wel nog wat?
Nou ja, het is meer dat ik denk, ik weet niet in hoeverre effectief. Ik begreep dat 40% van die boetes dan wel wordt betaald als ze worden opgepakt. Ik werd vanmorgen nog gebeld door iemand vanuit de gevangenis in Lelystad die daarover begon. En de mensen die in het artikel in Trouw zaterdag aan het woord kwamen, hij vertelde dat die inmiddels vrij zijn.
Ah.
En of dat nou kwam door dat artikel, dat wisten ze niet. Ik zei, hebben ze dan niet gewoon betaald? Nou ja, het bleef een beetje in het ongewisse.
We hebben het net over de vierde macht gehad. Kijk, weer zo'n voorbeeld.
Precies.
Gaan we zo meteen nog meer over hebben, hoor, de pers.
Ja.
Ik vraag me trouwens af of er niet ook mensen zijn die hun boetes niet betalen in de hoop dat ze daar mogen zitten om al die kerstdiners te ontlopen.
Ja. Ja, misschien kerstdiner. Volgens mij wel. Ik ben er zelfs een keertje bij geweest. De kerstdienst in de gevangenis. Ja.
Oké.
Dus je ontloopt toch je kerstdiner niet.
Goed.
Een hele belangrijke ontwikkeling de laatste jaren, en zeker dit jaar met een aantal maatregelen, is steeds meer aandacht voor het slachtoffer. Nu is de kritiek daarop dat dat dan automatisch zou leiden tot minder rechten voor de verdachte. Wie wil er als eerst iets over zeggen of dat automatisme zo... Peter Plasman? Of...
Volgens mij is dat zeker zo.
Dat automatisme is zo?
Kijk, de verdachte moet al beginnen met te tolereren dat hij als dader wordt aangesproken. Nou, dan ben je al bezig met een wezenlijk grondrecht van elke burger aan te tasten, namelijk de onschuldpresumptie. Maar er zitten heel veel aspecten aan de toenemende rol van het slachtoffer, waardoor rechten van de verdachte in de verdrukking komen. Ik zal er één uithalen die mij de laatste tijd steeds meer op gaat vallen. Dat is een slachtoffer of nabestaande die met een civiele vordering komt in het strafproces. Daar hebben we een regeling voor. Zo'n vordering mag niet te veel in beslag leggen op de procedure. Maar rechters gaan er toch steeds verder in om dat allemaal maar toe te laten.
Maar wat kan een civiele vordering zijn?
Ja, geef eens een
voorbeeld. Schadevergoeding. Dat zegt, je hebt mij neergestoken en ik heb 6 weken in het ziekenhuis gelegen en ik heb smartengeld, wil ik hebben. Het gaat tegenwoordig om bedragen die op kunnen lopen als het om mensenhandel gaat, bijvoorbeeld tot €1 miljoen.
Dat speelt ook in de zedenzaak, hè?
Het gaat om heel hoge bedragen. En wat gebeurt er nu, is dat rechters steeds meer die grenzen opschuiven van wat nog kan. Waardoor er advocaten komen die het slachtoffer bijstaan, die met eigenlijk al redelijk gecompliceerde civiele vorderingen komen, met allemaal bepalingen uit het burgerlijk wetboek die gelden voor die zaak. Die komen met, waar de strafrechtadvocaat helemaal geen verstand van heeft.
Mm-hmm.
Die moet daar wel verweer op voeren. Ik heb vandaag nog even gekeken bij de Raad voor Rechtsbijstand. Dit zijn de lui die toevoegingen verstrekken. Ik zei, als ik nou met zo'n advocaat word geconfronteerd in een strafzaak, dan wil ik daar verweer tegen voeren. Dat kan ik niet. Dan moet er eigenlijk een civilist bij aan de kant van de verdachte om daar inhoudelijk tegenin te kunnen gaan. Nee, dat kan niet. Dit is gewoon ingeslopen. Eerst moest het eenvoudig zijn. Nou, dat criterium is eigenlijk verlicht door te zeggen, nou, het mag niet een te zwaar groot beslag leggen op de procedure. Maar als je in de praktijk kijkt, als je over moet beslissen in een strafproces over een vordering van 1 miljoen... opgebouwd uit inkomsten, jaren waar je een hele kostenberekening op los moet laten, aftrekposten, verrekeningen, et cetera, dat is per definitie al ingewikkeld. En het wordt toch gedaan. Dus daar komen de rechten van de verdachte ongelooflijk door in de verdrukking.
Nou, we hebben het gezien bij de grensrechterzaak, waar onlangs inderdaad een redelijk groot bedrag is toegekend aan de benadeelde partijen. En daar zie je dus inderdaad een enorme berekening die door een bureau wordt opgesteld. En daar is ook door de advocaten gevraagd of er niet een mogelijkheid bestond om aan de verdachte een civiele advocaat toe te voegen om nog eens te kijken naar die vordering. Verzoek is afgewezen. Ja,
ging dit om jouw cliënt?
Ging onder andere om mijn cliënt, maar om alle, in principe alle verdachten in die zaak. Maar ja, het probleem is inderdaad dat de voorstellen die nu gedaan zijn en die uitgevoerd worden om de positie van het slachtoffer te verbeteren, zijn allemaal voorstellen die leiden tot een benadeling van de verdachte. En dat was niet nodig geweest. Want er was een hele goede...
Dat is de vraag. Kan het niet naast elkaar bestaan?
Nou, dat had gekund. Er was een hele goede regeling voor slachtoffers. Alleen die werd niet goed uitgevoerd. En omdat het OM zijn werk niet goed deed, zijn er allemaal nieuwe maatregelen gekomen die de verdachte benadelen.
Ja, Jeroen Recourt, dat brengt mij op de gedachte dat het de mensen die daarvoor pleiten voor meer rechten voor de verdachte of meer rechten voor het slachtoffer niet daarom gaat, maar juist uit irritatie voor de rechtspositie van verdachten. Dat dat de motivatie is. Dus een negatieve motivatie. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik herken het alleen
Want
niet.
Want anders is het natuurlijk niet dingen zijn vaten natuurlijk. Hè?
Communicerende vaten.
Communicerende vaten.
Ja, nou, ik geloof ook niet zo in die communicerende vaten. Dat allereerst. En ik geloof ook niet dat het is dat we het slachtoffer meer in positie brengen om de verdachte maar slechter te laten zijn. ik ben niet zo overtuigd van de voorbeelden, maar het moet ik eerlijk zeggen.
VVD had het als verkiezingsleus. Hè? Dus in die zin lijkt het mij vrij duidelijk dat deze twee staatssecretaris, of dat staatssecretaris en minister die lijn hebben. Minder aandacht voor daders, meer aandacht voor slachtoffers. Dat is de lijn. Mm-hmm. En dat betekent dus een benadeling van de positie van de verdachte. En dat zie je ook in alle voorstellen. Er kunnen straks conservatoren beslagen worden gelegd op vermogens van mensen die niet eens veroordeeld zijn. Inderdaad werd vorige uur al gesproken over de mogelijkheid die gecreëerd wordt om slachtoffers mee te gaan laten praten over een straf. Hij is een belachelijk voorstel waar het slachtoffer uiteindelijk de dupe van gaat worden. Dat zijn de maatregelen die door de politiek worden getroffen. En dat is allemaal heel leuk voor de bühne en heel populistisch. Maar het is wel in strijd met, mijns inziens, in ieder geval de rechtspositie van de verdachte.
Marnix, ben je het eens met Jeroen Boekoer? Die zegt dat automatisme zie ik niet zo. Of met je vakbroeders? Drie keer raden.
ik heb natuurlijk mijn eigen eigenwijze mening. Maar ik begrijp niet zo goed waarom al... En ik vind het ook populistisch hoor. Waarom al die zogenaamde tegemoetkomingen aan het slachtoffer, waarom die allemaal in het strafproces moeten. Hm. En je zou natuurlijk ook het strafproces in zijn waarde kunnen laten. Want dat gaat erom om uit te zoeken of je de verdachte moet bestraffen en hoe zwaar dan. En daarnaast een voorziening kunnen creëren die slachtoffers, waarvan dan pas vaststaat dat het echt slachtoffers zijn van die dader, om die de mogelijkheid te geven op bijvoorbeeld een wat eenvoudiger manier dan in een traditionele civiele procedure de dader aan te spreken. Ja. Dat zou beide trajecten meerwaarde geven.
Ja. Merel van Leeuwen, je bent een objectieve beoogachter, aanschouwer van het hele circus, het gedoe, het proces. Hoe zie jij dat? Communicerende vaten of...
Nou, ik vind wel dat je ziet dat hoe meer rechten de slachtoffers krijgen in het strafproces, hoe minder rechten de verdachten en de veroordeelden krijgen. Ja.
Maar dan is die ene vraag van mij. Is dat te wijten aan compassie met dat slachtoffer die nooit voldoende recht heeft gehad? Of is het gewoon een toenemende afkeer van de rechten van verdachten?
Ik denk dat het allebei is. Het is ook gewoon iets van de tijdsgeest. En wat heel erg wordt ingezet door dit koppel op justitie, dat denk ik wel. Weet je, je ziet natuurlijk ook uiteindelijk ook aan alle criminaliteitscijfers, dat daalt allemaal nog steeds. Maar als je al die koppen leest in de kranten, dan denk je dat het allemaal nog heel erg gesteld is in Nederland met de criminaliteit en de veiligheid. En dat... Goed, dat is natuurlijk af en toe gaat het ook om hele ernstige zaken, maar het wordt wel minder. Maar het is nog al die krachttermen over dat straks moeten dan weer, als ze meerdere delicten hebben gepleegd, dan kan die strafmaat nog weer met de helft worden verhoogd. Ja. Er komen allemaal dingen bij voor de bühne waarvan je denkt van, maar volgens mij is het eigenlijk nu al best wel goed geregeld.
Wat vinden jullie van Sydney, van dat idee wat Marnix oppert, om te zeggen, om dan ook tegemoet te komen aan kennelijk die behoefte om meer te doen voor het slachtoffer? Als het duidelijk is dat het om dat te scheiden. Om dat niet
is een heel goed idee. Dat is ook al een aantal keren door verschillende strafrechtadvocaten en juristen voorgesteld om een tweefaseproces in te voeren. Waarbij je zegt, nou, de strafzaak die gaat echt om de vraag, is de verdachte schuldig of niet? En als daar dan een veroordeling uitkomt, dan kan je een tweede fase hebben waarin je bijvoorbeeld gaat praten over de strafmaat. Dus wat voor straf krijgt iemand? En in die fase zou je ook het slachtoffer een rol kunnen geven.
Jeroen Recourt, is dat een idee? Jullie moeten dat in de Kamer dan voor elkaar krijgen.
We hebben het ook eindeloos over gehad in de Kamer, hoor. Dat is niks nieuws. Dit is een vorm, dat twee-fase-proces. Ik heb zelf ook wel eens voorgesteld om bijvoorbeeld want twee-fase-proces alleen bij zware zaken kan dat en is dat relevant. En bij politierechtenzaken, de relatief kleinere zaken, kan dat eigenlijk niet. Maar je kan je ook voorstellen dat je alle schadevergoedingen die bij politierechtenzaken aan de orde zouden komen, dat je die ook gaat bundelen en in één zitting gaat behandelen. Want waar ik zelf zo moeite mee heb, en dat vind ik zo'n ouderwets systeem, is dat je als burger moet benaderen. Je wil naar de rechter en dan kom je eerst bij de strafrechter. En die zegt strafrechter, ja, maar ja, dat is eigenlijk civiel, dat is te lastig hier, gaat u maar weer naar de civiele rechter. Ik vind dat niet vanuit klanten gedacht. Je zou eigenlijk moeten zeggen, als burger heb je een rechtsvraag en die rechtbank die organiseert zelf welke gespecialiseerde rechten die erin zit.
Maar goed, dat is wat Peter Plasman, geen gang Peter het over had, maar dat wordt dus niet gehonoreerd.
Op zich is het een heel goed idee om natuurlijk zo weinig mogelijk rechters met één zaak te belasten. Dat kan ook heel veel geld schelen. Maar dan moet je het wel goed doen. Dan moet je ook een volwaardig civiel proces voeren, waarbij dan de verdachte ook recht heeft op civiele rechtsbijstand. Dat hij zich ook kan verweren. Maar op zich is het natuurlijk inderdaad lastig als je steeds naar een verschil het loket moet.
Ja,
Maar heel even, want ik denk met de tijdsgeest en ook qua bezuiniging en zo, zo'n twee-fase proces, dat klinkt natuurlijk allemaal heel aardig. Maar in het kader van bezuinigingen geloof ik echt niet dat dat er ooit gaat komen. Ze gaan echt niet. Dan wordt het alleen maar langer en duurder van.
Ik vind het allemaal geen argument. Maar hoor,
nee, dat zal. Maar
dit is nog veel goedkoper om het op een andere manier af te doen, allemaal.
Maar dat willen we ook niet. Het hoeft toch niet zo ingewikkeld te zijn? Want je doet de bewijsvraag, doe je eerst en dan stop je even. En dan ga je gewoon weer verder waar je anders ook verder zou gaan.
Toevallig hebben wij in de Tweede Kamer afgelopen week over slachtofferbeleid gedebatteerd. En mijn opmerking daar is dat iedereen het in theorie wel heel erg eens is dat die twee fase procedure wel ontzettend goed zou passen op de positie van slachtoffer. En van de verdachte die op dat moment dader is. Maar de praktijk wil niet zo. Er was een pilot in Amsterdam, er is geen zaak uitgekomen. Dus de volgende stap is, hoe komt dat eigenlijk? Waarom wil die praktijk niet?
Hoe komt dat? Dat komt om precies dezelfde reden waarom het in eerste instantie niet zo goed ging met die rechten van het slachtoffer. Want die waren prima geregeld. Er worden nu allerlei maatregelen getroffen die al lang geregeld waren.
Want jij zei al, dat ligt aan het feit dat het OM dat niet goed heeft opgepakt. Maar geef eens een voorbeeld. Wat deden ze dan fout ten aanzien van het slachtoffer?
Nou, bijvoorbeeld het slachtoffer niet informeren.
Oh, kijk nou toch eens.
Dan houdt het op.
Basic.
Kijk, dat soort basic dingen. Maar doordat het OM die basic dingen niet doet, zitten wij nu opgescheept met een aantal wetten en regels die helemaal niet nodig waren. Die waren al lang geregeld.
Ja. Jeroen, kan
ik
hoor,
even
een
zeggen of niet?
Ja,
in aansluiting daarop, het is niet alleen het OM dat het niet goed doet. Ik vind ook dat de politieke verantwoordelijkheid op geen enkele manier neemt. En dan met name de staatssecretaris en de minister. Het is natuurlijk grotendeels de roep uit de samenleving om dat slachtofferschap meer rechten toe te kennen. Maar dat is bodemloos. Want op het moment dat ze recht 1, 2 en 3 hebben, willen ze 4 en 5 ook. En na 5 komt 6 en 7. En wat de minister en de staatssecretaris zouden moeten doen, zij zouden daar iets rustiger in moeten optreden. En wat meer manen tot kant. En niet alsmaar toegeven aan die wil tot harder en hoger en meer schade vergoeden. Ja. Want uiteindelijk, en dat is in het vorige half uur ook gezegd, en dat heeft geloof ik Sidney net ook gezegd, al die dingen die lopen allemaal op teleurstellingen uit en die maken het recht ook niet beter.
Jeroen, je schudt nee. Nee, het is niet waar. Nee, dat gaan we niet doen.
Nee, het is niet waar.
Nee, we krijgen ze niet zover, dat zeg je.
Nee, het is niet waar. Het is een misvatting om te denken dat alle slachtoffers alleen maar voor de hoogste straf gaan.
Dat
klopt
niet.
Alleen al
niet. Dat zeg ik niet. Alleen de minister en de staatssecretaris die stimuleren wel dat die onvrede maar blijft groeien.
En ten tweede bespeur ik een tendens van blijf met je handen van het strafrecht af. Het is goed zoals het is en moeten we vooral zo houden. En ik denk dat je dan de misvatting maakt dat het strafrecht is een dynamisch geheel. Wij kunnen alleen maar als overheid straffen omdat daders en slachtoffers.
Wij zeggen niet je moet het strafproces zo houden, want wij hebben zelf ook genoeg kritiek op hoe het strafproces op dit moment verloopt. En er kunnen heel wat zaken gemoderniseerd worden, maar je moet niet verder tornen aan de positie van de verdachte. Daar is al genoeg aan gedaan en die moet je verankeren, die mag alleen nog maar verbeteren. En de tendens is om te zeggen, die verdachten, die komen in een hotel terecht, die worden in de watten gelegd. En die tendens ben ik helemaal met Marnix eens gevoed vanuit de politiek. Omdat het gewoon in mijn ogen gewoon zo'n lekker onderwerp is om op te scoren. Maar de realiteit is echt totaal anders.
Ja, en nu moet wat er nu namelijk gebeurt, zijn eigenlijk allemaal heel erg ad hoc maatregelen. Er zit helemaal geen beleid en geen visie achter. Als je het strafrecht wil hervormen, als je met het strafrecht aan de slag wil gaan, moet je eerst een fundamentele discussie voeren over waar je heen wil met dat strafrecht. En daar kijk ik jou op aan, want dat doen jullie niet. De politiek heeft die visie niet. Het kabinet heeft die visie niet. Het is een visieloze, ad hoc manier van met het strafrecht omgaan, alleen maar op incidenten gericht. En daardoor zit je opgescheept met zoveel zinloze, kansloze wetgeving.
Nee,
nou, ik wil nog even één voorbeeld dan erbij, want ik vind het wel een goed punt wat Sidney net zegt. Je had natuurlijk ook die uitspraak dit jaar van de RSJ over het op het verlof gaan van Volkert van de G.
De RSJ?
Dus de Raad voor Strafrecht, Toepassing en Jeugdbescherming. Volkert van de G die komt bijna vrij, die wil op verlof, dat moet kunnen. Staatssecretaris Teven vond dat van niet, de RSJ vindt van wel, nu gaat hij dan ook. En wat zegt Teven dan? Ja, we moeten weer eens kijken naar die regeling over of gedetineerden in die laatste fase wel op verlof mogen. Weet je, dat zijn ook inderdaad, dat is weer zo'n ad hoc maatregel, zo van, oh jee, dit is eigenlijk allemaal heel vervelend en dat komt ons niet uit. Ja. Hier moeten we weer iets aan doen.
Ja. Jeroen heeft onder vuur gelegen, je mag reageren. Ja. Visieloos en jullie jullie doen er ook niks aan.
Ja, nee, ook dat vind ik flauwekul, zeg ik daar maar even heel stevig. Je herkent de politiek natuurlijk aan de individuele wetten. Want die komen in de krant. Hè. Dan is de wet dit, dan plannetje dat. Maar zowel de staatssecretaris als de minister, als ik zelf als lid van de PvdA, hebben wel een visie op wat met het strafrecht beoogd wordt. Alleen onze visie komt niet helemaal overeen. Dat is wat anders. Maar zij hebben echt een gedachte welke kant het op moet.
Maar dan even een hele praktisch punt. Een politiek praktisch punt. Is het niet veel beter? Normaal gesproken zit er een minister van de ene partij en een staatssecretaris van een andere. Nu zijn het minister-staatssecretaris van één partij, de VVD. Zou het niet beter zijn om een soort reshuffling van het kabinet te hebben in januari, waarbij aan dat probleem wat gedaan wordt? Zou de balans niet ten goede komen?
Nee. Daarmee...
Maar dan zeg je iets heel raars over de invloed van je eigen partij op dat departement.
Maar zij hebben toch ook gewoon mee ingestemd bij de vorming van het kabinet?
Jawel, maar dat kan tegengevallen zijn. En dan kun je zeggen, daar gaan we toch even naar kijken na een jaar.
Nee, want uiteindelijk moet je kijken, wat is het afgelopen jaar gebeurd ten opzichte van het jaar daarvoor? Het jaar daarvoor was Rutte 1, afgelopen jaar is Rutte 2. Dan zie je echt eenzelfde bewindspersoon, maar een ander beleid. En ten tweede, op sociale zaken zitten weer twee PvdA-bewindspersonen. Daar ben ik bijzonder blij mee. Dus het idee dat je op ieder ministerie en VVD en PvdA moet hebben, deel ik niet. Als wij ons werk maar goed blijven doen in de Kamer, betekent wel overigens, maar dat is in iedere coalitie, dat je soms dingen moet slikken. Weet ik, dat was niet helemaal mijn idee.
Nou, de politiek,
als men niet door de bodem gaat.
Hebben we de politiek gehad? Laten we dat even dan laten voor wat het is en laten we naar onszelf gaan. Laten we het even gaan hebben over de rol van de pers. Hadden we in het eerste half uur ook al even. Maar er zit hier ook, behalve natuurlijk collega-journalist Merel, strafrechtadvocaten bij. Die, dat wilde ik dan maar even om te beginnen aan jou vragen, Marnix. Ofwel prachtig gebruik kunnen maken van de pers, of daadwerkelijk in hun zaken last hebben van berichtgeving.
Heb jij voorbeelden van beide? Gebruik gemaakt en last.
Ja.
Eerst dat eerste?
Het Openbaar Ministerie heeft in het algemeen het voortouw in een zaak en brengt in grote zaken persberichten uit en neemt standpunten in de pers en die het beeld al snel kleuren. Daar kun je als advocaat niet altijd direct iets tegenover stellen, terwijl dat soms wel nodig is. Het is heel moeilijk als advocaat om om te gaan met de pers, omdat je klant in het algemeen gebaat is bij stilte, bij rust, bij niet verder uitvergroten van zijn zaak. Maar soms is het nodig om dat wel te doen. En dan heb je de pers hard nodig, kun je daar goed gebruik van maken.
En maar last?
Last heb je er ook heel vaak van. Ja, er worden heel vaak dingen geschreven die niet kloppen. Of die onnodig belastend zijn.
Heeft de cliënt van jou wel eens een zwaardere of überhaupt een straf gekregen als gevolg van de invloed van de pers?
Nou, dat kun je niet achterhalen. Maar heel direct bijvoorbeeld, ik heb een keer een klant bijgestaan in een dubbele moordzaak. En het eerste wat in de krant stond is, die en die is gearresteerd, keurig met één letter van zijn achternaam. En hij exploiteert die en die zaak op die en die straat. Nou ja. En zijn dochters heten zo en zo. Ja, dan heb je last van de pers. En dat gaat niet eens om de inhoud van de zaak, maar dat is wel heel hinderlijk.
Peter, het is natuurlijk inderdaad bijna niet of helemaal niet aan te tonen of bepaalde berichtgeving, een bombardement, berichtgeving over een bepaalde zaak die een heel duidelijke kant uitstuurt, of dat ooit invloed heeft op het uiteindelijke vonnis. Dat zou ook wel heel naar zijn als daar de vinger op te leggen was. Dat je weet dat een rechter beïnvloed is door berichtgeving.
Nou, kijk, een rechter die kijkt natuurlijk wel, en dat hoort er ook bij, naar wat een bepaald delict veroorzaakt in de samenleving. En om dat te weten, heeft het natuurlijk ook te maken met hoe er in de media over wordt bericht. Ik zou niet durven zeggen dat dat nooit tot een zware straf heeft geleid, want dat kunnen we niet achterhalen. Maar je kunt ook zeggen, het kan ook de andere kant op gaan. Want de rechter kan ook zeggen, ja, ik laat me niet sturen door al deze overtrokken berichtgeving en rellige verslaggeving die er soms plaatsvindt. En dan juist voorzichtig worden in straftoemeting. Ja. Dus, maar ja, we kunnen het niet meten. We hebben uiteindelijk het raadkamergeheim. En het zou heel interessant zijn om daar eens te horen wat er over media over tafel zou gaan.
Merel, wat vind jij in zijn algemeenheid dat er gezegd wordt over de pers? Wordt die invloed overdreven of klopt het wel in sommige gevallen?
Ja.
Je bent er zelf deel van.
Ja, nou ja, ik ben het met Peter Plasman eens. Je kan het gewoon, het is natuurlijk niet te achterhalen in hoeverre dat meespeelt. Ik weet bijvoorbeeld laatst in die zaken tegen Badr Hari, die nog in januari verder gaat, had je dan die uitzendingen van Brandpunt en van KRO's Reporter. Ja. Daarbij zei de rechtbank echt heel duidelijk van, we hebben die uitzending expres niet bekeken. Zo van, we willen daar gewoon niet door beïnvloed worden. Dus dan nemen ze er nadrukkelijk zelf ook wel eens afstand van, als er gewoon heel veel media-aandacht voor is.
Het is eigenlijk natuurlijk gek, hè?
Ja, eigenlijk is dat gek.
Dat je moet kijken om er afstand van te kunnen nemen.
Om bang te zijn, toch bang om dat te zeggen.
Je moet die afstand, je bedoelt, je moet die afstand hebben, ook al kijk je ernaar.
Ja, natuurlijk. Nou ja, het heeft ook een ander effect nog. En dat
zit niet mee.
Toch weer even die grensrechterzaak. Want in die grensrechterzaak hebben we in ieder geval in eerste aanleg gezien dat die hele grote media-aandacht en ook de aanwezigheid van media bij die zaken van minderjarigen, dat die toch een invloed heeft op ten eerste die minderjarigen zelf en hun toekomstperspectief. Maar het heeft ook invloed kunnen hebben op bepaalde getuigen. Want die hebben in de krant en op televisie van alles gezien en gelezen. En daarna moeten ze door ons nog als getuigen gehoord worden.
Goed.
Dat is heel vervelend.
De rol van de pers. Ik wilde jullie heel hartelijk bedanken. Dit was het dan. Dit was de allerlaatste Schuld en Boete. De Villa houdt op en dus ook dit juridisch panel. Marnix van der Werf, Jeroen Roekoer, Peter Plasman, Sidney Smeets en Merel van Leeuwen hoorde u als laatste. Daarvoor waren hier nog 5 andere panelleden die ik nogmaals ook heel erg wil bedanken. En alle panelleden die hier vanmiddag niet bij konden zijn, maar ook jarenlang trouw op de maandagmiddag hier.